Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 7 juli. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony.
Hoi hoi.
Erwin.
Hey.
En onze autokenner Rutger.
Hallo.
Dan kan het geen verrassing zijn dat we het over auto's gaan hebben. Er zijn de afgelopen tijd weer veel toffe nieuwe elektrische auto's uitgekomen. En we staan stil bij de voors en na's van private lease dat steeds populairder wordt. Verder... Musk heeft zich verkeken op zelfrijdende auto's, een enorme cyberaanval en een nieuwe versie van de Nintendo Switch. We gaan beginnen! Het is ruim 3 maanden geleden dat Rutger voor het laatst bij ons aanschoof in deze podcast. Toen over Chinese elektrische auto's. Ondertussen zijn er weer allerlei toffe elektrische auto's verschenen, met als meest opvallende de Hyundai Ioniq 5. Toch Rutger?
Ja, dat is inderdaad een bijzondere auto waar we met z'n allen ook wel... handen wrijvend op zaten te wachten. Het is een halfbroer van de Kia EV6, dus Hyundai, dat is een grote groep, Kia hoort daar ook bij. En wat bijzonder is aan die auto vanuit technisch perspectief is dat hij een 800 volt architectuur heeft. En dat betekent dat je echt super snel kan laden. En even te vergelijken, als je dan naar de Duitsers kijkt, die kunnen dat alleen in de Porsche Taycan en de Audi e-tron hebben 800 volt architectuur. En alle gewone elektrische auto's van de Duitsers, die hebben gewoon nog 400 volt. Het is eigenlijk wel een beetje sneu. Die hebben allemaal net nieuwe auto's op de markt gebracht. En als je nu naar Kia kijkt, ja, die schiet ze gewoon voorbij eigenlijk. Een ander leuk ding, je hebt vehicle to load. Klinkt niet heel erg sexy, maar betekent dat je zowel bij de achterbank als bij het laadstopcontact heb je een outlet. Dus je kunt gewoon je laptop, je tosti-ijzer, je wafelmaker kun je gewoon aan de buitenkant van die auto hangen. En
soort,
die gebruik je gewoon vanuit... Een
soort reverse charging.
Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk ook bedacht om smart grids te kunnen maken. Dus dat je het ding aan de laadpaal zet en dat die soms oplaadt, maar als de buurt opeens heel veel stroom nodig heeft, kunnen ze het ook gebruiken uit de elektrische auto's die daar staan. Maar een leuke bijkomstigheid is dat als jij gewoon gaat kamperen of gaat vissen of weet ik veel wat, dat je gewoon een koelkastje of zo erop aan kan sluiten en gewoon je accu daarvoor gebruikt.
Een soort powerbank op wielen eigenlijk.
Ja, je hebt echt een powerbank voor je hele leven. Je hoeft nooit meer bang te zijn dat je een apparaat niet kan aansluiten of opladen.
En als je dat snel laden nou vertaalt naar cijfers, hoeveel sneller laat deze auto of hoe snel laat deze vergeleken met een Volkswagen?
Nou, wij hebben hem daar natuurlijk maar een dag kunnen gebruiken. Dus ik heb het niet kunnen testen. Maar op papier, zeg maar, gaat dat toch wel 60-70% sneller.
Uitje.
En waar is daar
het
trouwens?
Is altijd...
Waar is daar?
Ja, daar was in Valencia.
Oh.
Och man.
Nou, moet je even vertellen.
We waren gewoon even de deur uit. Nee, we waren inderdaad in Valencia. Was voor het eerst in meer dan een jaar dat ik weer lekker de deur uit mocht.
Zo.
En dat was heel fijn. Dat betekende wel dat je dus op maandag moest ik een stokje in mijn neus om te kijken of ik corona had. En vervolgens kom je op Schiphol. Dan hoeft niemand te weten wat de uitslag was. Vervolgens op woensdagmiddag kregen we meteen weer zo'n stokje in de neus in Valencia voor de terugweg. En ook daarin waren ze niet bijster geïnteresseerd in de uitslag. Maar dat moet je dan dus allemaal wel doen. Dat is wel een beetje gek. Maar het was wel lekker om er even uit te zijn. Maar heel maf. Hè. Er zijn dus momenten waarop je dus met een mondkapje zit. En iedereen zit met een mondkapje. Terwijl je denkt, ik ben gewoon buiten. Nu is het niet nodig. En de volgende keer sta je in het vliegveld. Sta je weer ongeveer bij elkaar op schoot. Ja, het is echt, dat is heel gek. Maar het was wel lekker om wel even een trip te kunnen maken, een video te kunnen maken op een andere plek natuurlijk dan hier in Winsum.
Ja.
Ja, wat ook nog wel grappig was trouwens, in de video zag ik heel veel comments over de zonnepanelen op het dak. Want de auto die wij testen, die had dus ook een zonnepaneel op het dak. En er zijn altijd mensen die zeggen van, waarom ligt zo'n elektrische auto niet vol met zonnepanelen? Nou, dat wordt daar wel door verklaard, want het extra bereik dat je ideaal kunt halen met het hele dak vol zonnepanelen is 1500 kilometer per jaar. Dus dat is natuurlijk... De vraag is een beetje of het dan de investering van zo'n zonnedakje waard is. Nou, waarschijnlijk niet. Want alleen de Project 45 introductiemodellen, die nu allemaal uitverkocht zijn, die kon je Nederlanders krijgen met zo'n zonnedak. En daarna is het ook niet meer leverbaar in ons land.
Ja. Hey, nog heel even over dat laden trouwens. Je had het over die 800 volt architectuur. Dat is eigenlijk high-end spul nu. Dat je alleen maar bij de allerduurste elektrische auto's. Maar even vertaal dat nog eens even. Want hoeveel kilowattuur, kilowatt? Ik had het door elkaar. Je hebt het geloof ik al 10 keer uitgelegd in video's, maar ik begrijp het nog steeds niet. Hoe groot is die accu die heeft? Hoe lang sta je dan bij een snellader langs de snelweg ongeveer gemiddeld te wachten? Powernap lengte? Kun je heen en weer wandelen naar Winsum, zeg maar?
Kilowattuur, dat is hoeveel er in een accu past. En kilowatt is de snelheid waarmee je laadt. En we hebben onze lieve vrienden van EV Database, de website die precies alle statistiekjes bijhoudt, die hebben namelijk een leuke, die leggen het uit in kilometer per uur. Dus hoeveel kilometer bereik kan ik laden in een uur? En als je dan dus de standard range neemt, de goedkoopste, die kan met 720 kilometer per uur laden. En de snelste kan met bijna 900 kilometer per uur laden. Dus je kunt 900 kilometer bereik laden in een uur. Nou heeft hij geen 900 kilometer bereik, maar zeg 400. Dus je betekent dat je altijd een kwartiertje, 20 minuten ben je klaar. En Hyundai zegt zelf van 10% tot 80%, dat is het meest voorkomende scenario eigenlijk, dat kost je 18 minuten.
Oh, dat is wel heel netjes, hè?
Dat is prima te doen.
Ja, dat is keurig. Nou ja, kijk, op het moment dat je onderweg bent, dan wil je eigenlijk 2 uur kunnen rijden met zo'n auto en dat je dan even aan de paal moet.
Ja, dat is sowieso altijd een goed idee, toch? Bij een lange reis dat je na 2 uur even stopt.
Ja, en dat kan dus gemakkelijk met deze auto.
Ik heb nu heel veel beelden ervan gezien, want ik ben ook best wel... impressed door die IONIQ 5. Ik vind het een mooi ontwerp. Ik weet nog niet precies waarom eigenlijk, geloof ik. Maar hij heeft iets. Iets futuristisch, maar ook een soort... je zei het in het vorige gesprek wel mooi. Die heb ik zelf ook gehad. De eerste Audi TT, zeg maar. Het is tijdloos, ja. Zo lijkt het. Misschien nu al. Ja, anyway. Maar... hoe groot is die auto nou eigenlijk daadwerkelijk? Jullie hebben erin gezeten, naast gestaan. Op sommige foto's lijkt het een soort slagschip. Op andere lijkt het op een soort polo. Wat is het?
Ja, het is heel maf. Want zelfs als je ernaast staat, dan denk je nog niet van dit is een hele grote auto of zo. Hij heeft dus een ouderwetse hatchback proporties. Een soort Volkswagen Golf 1, zeg maar. Dat zijn ongeveer de proporties van die auto. Maar dan... na 120% geschaald of zo. Misschien nog wel meer. Hmm. En op geen enkel moment voelt die auto dus heel erg groot. Maar als je naar de cijfers kijkt, de wielbasis, dus de ruimte van voor naar het achterwiel, is 3 meter. En even de vergelijking, die Volkswagen ID4, dat is die grote elektrische Volkswagen, ik weet niet of je die gespot hebt, dat lijkt echt een slagschip, dat ding. Die heeft een wielbasis van 2,77 meter. Huh. Dus die is kleiner. En de opbergruimte is ongeveer gelijk. Dus het is niet dat er bij de ID4 zeg maar enorm veel meer ruimte achter het wiel of voor het wiel zit. Maar hij is dus net zo ruim als een Volkswagen ID4. En het lijkt gewoon een kleine auto, een golfje of zo van formaat. Huh. Dus dat is. En dat zit heel erg in detaillering van dingen. Dus hoe groot maak je een deurgreep? Een dikke rand rond boven de wielen, zeg maar, waardoor die hele wielkast eigenlijk kleiner lijkt dan dat hij in werkelijkheid is. Dus alle grote oppervlaktes worden even op een slimme plek onderbroken met een lijntje, zodat het niet heel groot lijkt, maar kleine stukken.
Ja, die rimpels of die vouwlijnen aan de zijkanten bijvoorbeeld, toch?
Ja, precies. Ja, en dat doen heel veel autofabrikanten doen dat omdat het accupakket een beetje verstopt moet worden in de hoogte van die auto. Gaan ze onderlangs, maken ze vaak een contrasterende donkere kleur of een beetje ander materiaal, waardoor je oog eigenlijk dat stukje niet meerekent bij de hele hoogte van de auto. Hmm. Dus dan lijkt die gewoon een beetje kleiner.
Ja. Nou, dat is ook wel gek houden. Optische trucjes. Ja.
Ja, precies.
Maar
ja,
ik vond het grappig, je zei in de video, hè, hij lijkt een beetje, want die wielen die zijn best wel groot. Ja, hij lijkt een beetje op een Playmobil-auto.
Ja, precies. Ja, ik had dat ook op een gegeven moment kregen zo'n Volkswagen Transporter. En die had hele grote deurgrepen. En doordat die hele grote deurgrepen had, leek alles een soort andere verhouding te krijgen. Want opeens is zo'n deur niet meer enorm, want die deurgreep is ook zo groot. En je hersenen stellen zich gewoon in op dit is een deurgreep, die is normaal zo groot. Dus lijkt die auto gewoon kleiner. Het is inderdaad alsof je een Playmobil auto of zo instapt in onderlinge verhoudingen.
Maar en nog even, ook toch even tot slot, want ik was hij in het echt zeg maar ook zo mooi als of ja als dat hij er op fraaie foto's uitziet.
Ja, mensen kunnen natuurlijk een soort van mooi of lelijk. Dat is één ding, maar hij ziet er in ieder geval heel erg sci-fi uit. Die koplampen met die vierkantjes van LED en die achterlichten met die grote pixels en zo. Ja, precies. Maar het is allemaal zo. Het lijkt allemaal zo voor de hand liggend dat ik het een heel mooi ontwerp vind. Er zit niks op waarbij je denkt van nou, wat een gevreubel, wat proberen ze hier nou precies te doen. Dus in ieder geval ziet hij er heel futuristisch uit. En ik vond het zelf ook echt een hele mooie auto om te zien, zowel van binnen als van buiten.
Is het bekend trouwens wie de ontwerper is of is dat gewoon een anonieme Koreaan?
Ja, ik weet niet precies wie daar nu rond huppelt. Want Pieter Schreier zat het bij Kia. Ja, volgens mij is Pieter Schreier nu ook hoofddesign van Hyundai. Dus die heeft daar wat mee te maken. Maar goed, dat zijn altijd teams van 30 mensen. En één iemand pitcht dan aan de baas. En is dan de baas de ontwerper of degene die de pitch gewonnen heeft. Dan maakt dat een ruzie
als Raymond van Rijn zijn naam op een schilderij zet, hè, was het de Raymond van Rijn natuurlijk.
dan zou het Pieter Schreier kunnen zijn. Maar misschien zit ik er verschrikkelijk naast, word ik gefileerd. Maar gelukkig lees ik deze.
Rutger, vind jij zelf dan die Ioniq 5 de mooiste of die Kia EV6?
Ja, dat is grappig, want ik wist het van tevoren echt niet. Voor ik deze auto gereden had, dacht ik van die EV6 heeft ook wel wat. Die is een beetje gekunstelder in zijn ontwerp. Die probeert heel soort van stoer en snel eruit te zien. En heb je dan ook zo'n EV6 GT-versie komt er met nog lagere bumpers, met agressievere lucht in.
Ja, dan denk ik wel aan jou, hoor.
Ja, dat snap ik helemaal. Maar ik moet zeggen dat die Ioniq 5 in die zin wel positief verrast heeft. Ik denk namelijk dat je dit over 15 jaar nog steeds een futuristisch ogende auto vindt. Net zoals je dat met een Citroën DS of met een Audi TT hebt. Die hebben nog steeds iets unieks.
Ja.
En dat heeft die EV6 gewoon niet en deze Ioniq 5 wel.
Ik viel me ook op trouwens bij Hyundai dat ze heel de referentie maakten naar de Pony. Ik zie hem niet helemaal. Ja, ik bedoel, de neus die ligt inderdaad wat laag, alsof hij een heel hoog voorhoofd heeft, met een hoge voorruit dus. Maar
ja, en er zijn natuurlijk ook dingen van die autodesigners. Moet je voorstellen dat die een super succesvol ontwerp hebben gemaakt, maar dan moeten ze toch na 3 jaar weer iets nieuws gaan verzinnen. Die vraagt, dus die bedenken op een gegeven moment ook dingen en referenties. Bij BMW heb je bijvoorbeeld de Hofmeister Kink. Die zit in het achterruit, zit een bepaalde vorm. Met een soort van half boogje omhoog en dan gaat hij weer terug. En dat moet elke BMW hebben. En als hij dan er niet zit, dan worden alle puristen heel erg boos, zeg maar. Dat doet BMW dan. En dit is ook, ja, als je die Hyundai Pony ernaast zet, dan zie je in een soort basisvorm, zie je wel dat ze een soort van vergelijking. Ja, en ook wel in de eenvoud. De Hyundai Pony is ook gewoon een heel eenvoudig getekend model eigenlijk, uit een paar lijnen. En dat hebben ze hier weer gedaan. En dat is ook wel wat het ontwerp succesvol maakt.
Ik snap wel dat ze dat doen ook. Want het, weet je, dat doen de Europeanen natuurlijk al jaren. Dat hele ding van, we hebben een legacy en zo.
Ja.
En ooit waren die Aziaten natuurlijk de nieuwkomer. En die hadden niks om op terug te wijzen. Maar nu is dat al veranderd. Die hebben ook een staat van dienst.
En er zit ook wel een soort van hervonden trots in of zo. Dus
ja.
Japanners begonnen natuurlijk ook met het namaken van Amerikaanse auto's. Als je een Toyota Crown, dat leek net een grote Amerikaan, maar dan eentje waar niet de onderdelen vanaf vielen, zeg maar. En dat was het ding waar ze trots op waren. Maar niet per se het design. Toen waren ze nog heel erg van het kopiëren. En die Japanners hebben langzamerhand, als je nu Toyota en Lexus, dan hebben die veel meer een soort Aziatische vormgeving, waarvan ze zeggen, dat kunnen we ook gewoon in Europa of Amerika verkopen. En die trots begint te ontstaan, Hyundai, die ook wel een beetje te ontstaan. Ja, zelfverzekerdheid.
Aziatische look, ja. Al die Chinese auto's die je ook test. Ja, ja. Ik vind ze er allemaal een soort hetzelfde uitzien. Maar ze beginnen wel een soort zelfbewust te worden, hè? Ook in hun ontwerp.
Ja, ik weet nog een paar jaar geleden dat ik dat had, dat je opeens, als je een Premier League voetbalwedstrijd keek, dat er gewoon Chinese tekens als reclame op het shirt stond. Dat zegt denk ik ook wel iets over hoe belangrijk wij nog als markt zijn.
Ja.
En hoe belangrijk China bijvoorbeeld als markt is. En dus dat het voor een Hyundai heel erg te zaken doet of ze een auto maken die een design heeft die ook in Azië aanslaat.
Ja, ja.
Maar het is ook als je kijkt naar de eerdere elektrische auto's van Hyundai, is dit wel echt een enorme sprong voorwaarts in ontwerp. Heeft dat nou echt ook alleen te maken met het ontbreken van, zeg maar, de benzinemotor om rekening mee te houden?
Nou, niet alleen, denk ik. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de oorspronkelijke Ioniq, die was er ook als hybride en als plug-in hybride was hij er. Dus dat betekent dat je gewoon ruimte over moet laten, ook voor en dat accupakket en voor de brandstofmotor. Ja. Dus ja, dan kun je wat minder. Maar dat was een auto die ze gewoon heel erg op efficiëntie hebben ontworpen, waar ze veel meer een beetje zich hebben laten leiden door wat de focus group zeiden wat een mooie auto was. En hierin zie je gewoon echt zelfvertrouwen. Wij kunnen een auto neerzetten die wij mooi vinden, die niet lijkt op iets anders en waarvan we toch denken dat die aanslaat. Ja, dat betekent dat je het en financieel niet heel moeilijk hebt, in de zin van dat je denkt, ik mag absoluut geen misser maken. Dat leeft daar blijkbaar niet, terwijl het bijvoorbeeld bij de Fransen nu wel heel erg leeft. En er is gewoon zelfvertrouwen in het eigen kunnen.
Ja. Hey, en je reed onlangs ook in de Volvo, de XC40 Recharge. Hoe vergelijk die twee eens?
Ja, dat is wel grappig. En die XC40 Recharge had ik eigenlijk niet zoveel van verwacht. Want eigenlijk is dat het onderstel van een Polestar 2. En dan ingebouwd in een auto die er ook als benzine was, die ooit ook ontwikkeld is voor een benzinemotor. Maar dat was eigenlijk een hele fijne auto om te rijden. Het kost natuurlijk een beetje binnenruimte dat er ook een benzinemotor in zou passen. Maar dat was best wel een fijne auto. Maar als je vergelijkt met die Ioniq, dan zie je dat je gewoon veel meer geld neerlegt. Je betaalt €56.000 voor die Volvo. En dat je wel veel minder auto voor je geld hebt. Dus de technologie loopt een halve generatie achter ten opzichte van zijn Ioniq als het om de aandrijflijn gaat.
Ja.
Dat is echt wel een serieus verschil als je erin stapt. Het voelt vooral alsof je in een auto van een halve generatie, misschien wel een generatie later stapt in die Ioniq.
Want die Ioniq 5 die begint bij
43.000. En dat is wel een beetje fnucratief. Ze hebben allemaal die 800 volt architectuur. Maar die instapper hebben ze zowel het vermogen teruggeschroefd, waardoor je langer niet zo snel accelereert, maar ook het snellaadvermogen is minder hoog.
Ah, flauw.
Ja, en op zich is dat nog steeds hoger dan een ID4, hoor. Maar niet zo extreem als bij de duurdere variant.
Ja, ja. Ja. Want dus te beginnen nu eigenlijk het aanbod aan auto's die echt from the ground up echt ook als elektrisch zijn ontworpen. Dat aantal begint nu wel toe te nemen. Hè? Dat is wel interessant.
Ja. Ja, en je ziet nu dus ook heel erg dat verschil tussen de bedrijven. Zoals, kijk, de hele PSA-groep, waar Peugeot en Citroën en straks ook Fiat in hun auto's in ontwikkelen, die gooien het nog heel erg op beide opties. Dus als jij een Peugeot 208 koopt, dan kun je hem en elektrisch kopen of met een benzinemotor. En die auto's hebben gewoon een achterstand ten opzichte van deze die from the ground up zijn gebouwd als elektrisch. En dus die Citroën EC4, die hebben we ook net getest. Komt hopelijk vandaag, maar in ieder geval deze week, de video van op ons YouTube-kanaal. Ja, die kost €10.000 minder. Dus dat is wel een serieus verschil met zo'n Ioniq 5.
Ja.
En dat is een auto waar ik echt prima mee heb kunnen leven een maand lang. Dus je moet je natuurlijk ook afvragen of je die €10.000 extra eraan uit wil geven.
Ja, want er even voor de luisteraar. Jij rijdt elke maand voor je duurtesten elke maand in een andere auto, hè, ongeveer.
Ja, ja, idealiter wel, ja. Soms nog iets sneller.
Wat een job, hè. Ja, ja.
Ja, het is niet verkeerd. Maar goed, dat was ook een prima auto. Maar goed, daar zit bijvoorbeeld ook weer geen trekhaak achter. Want dan denken ze van, oh ja, die accupakket moet in de bodem. En dat is allemaal heel ingewikkeld.
Ja, wat is het dus met die trekhaken trouwens? En elektrische auto's?
Ja, dat hoorde ik laatst voor het eerst, ja.
Ja, dat is heel grappig ook. We waren in Noorwegen bij de introductie van de Ampera een paar jaar geleden.
Opel,
en die Nooren, die zijn natuurlijk allemaal echt enorm goed zitten die in de elektrische auto's. Want die hebben gewoon met hun oliegeld die hele transitie betaald. En die hebben elektrische auto's enorm gepusht. En dus die journalisten zijn ook heel goed ingevoerd. En die vroegen meteen, kan er ook een trekhaak achter? Nou, bij Opel meteen witte gezichtjes, want dat kon niet. En er schijnen een paar redenen te zijn. Eén is dat ze bang zijn dat de actieradius zo hard terugloopt dat mensen er boze brieven over gaan schrijven. Dus dan maar geen trekhaak, zeg maar. Maar je moet je natuurlijk voorstellen, als jij een caravan achter een elektrische auto hangt, en je kon eerst 300 kilometer, nou, dan kun je met die caravan 150 kilometer.
Ja. Ja, het viel me wel op trouwens dat bij Ford, bij de nieuwe F, wat je ook weer, de pick-up, F-52 toch? Nee, de
F-150,
juist, ja. Juist die, dank je. Daar kan dus wel een trekhaak zitten op. En ja, daar hebben ze gewoon de gecommuniceerde range. Daarbij gaan ze gewoon uit van het feit dat je die trekhaak gebruikt. En dan is die nog steeds prima. En dat vind ik wel stoer.
Precies. En ook niet met een holtkamper erachter, maar met twee paarden en al hun voer of zo, geloof ik. Ja. Voor mij is het inderdaad ook van als je de 2000 kilo trekt of zo. Ja. Dat gigantisch veel is. Ja.
Ja, maar die verwachten ook echt wat van hun trucks natuurlijk, die Amerikanen. Die gebruiken ze ook nog echt als, of althans.
Ja, nee, maar het is tegenovergestelde van wat Rutger zegt natuurlijk. Hè? Van, ze doen er bijna geen trekhaak op, omdat ze bang zijn dat als ze er dan mee gaan adverteren, dat ze dan dus dat de beloofde range niet wordt gehaald. Ja, je kan het ook omdraaien, maar goed.
Ja, nee, dat is het voordeel van zo'n pick-up natuurlijk, want die zijn enorm. Daar kan je heel veel batterijen in kwijt.
Nee, klopt. En in principe is een elektrische auto ook heel handig om er iets mee te trekken, omdat je gewoon meteen koppel hebt. Dus je hoeft niet die auto in de toeren te jagen om een beetje iets vooruit te krijgen. Dat is gewoon super simpel om er gewoon mee weg te rijden. En zo'n Model X die kan 2300 kilo trekken. Dat is echt gigantisch veel. Ja. Die jongen die elektrische van Electric Motorcycles Nederland, die verkoopt dus Energica motoren en dat soort dingen. Die heeft ook een trailer waar, weet ik veel, 8 elektrische motoren in kunnen. En die doet hij dan achter zijn Tesla Model X en dan klapt hij mee naar Zwitserland toe. No problem. Moet hij wel een beetje vaker bij de snelladen, maar het gaat best.
Maar goed, op de Ioniq geen trekhaak.
Ja, de Ioniq heeft ook een trekhaak.
Oh wel?
Ja. Ja, zeker. En volgens mij de standard range kon tot 1500 kilo en de all-wheel drive versie kon 1800 kilo trekken. Dus
en dan standaard zit hij de standaard op of is dat optioneel?
Nee, het is wel een optie natuurlijk, okay, maar... Okay.
Hey, en die ID4, hè? Want van de ID3 was je niet onverdeeld onder de indruk. Hoe kijk je nu, je hebt dus iets langer geleden alweer dat je die hebt gereviewd natuurlijk, maar hoe kijk je daar nu op terug nog, op die ID4 van Volkswagen?
Ja, het is een beetje zielig eigenlijk. Ik vind het echt heel zielig daar in Wolfsburg, want... Kijk, die ID3 was natuurlijk echt drama. Want ze hadden de dingen ontwikkeld en allemaal dikke hijsa eromheen. En vervolgens stonden die dingen een half jaar lang op een parkeerterrein te wachten op software-updates. Toen werden die dingen eindelijk uitgerold. Het werd nog wel allemaal gezeik met software-updates en auto's die het niet deden. Dat was echt een drama, dat ding. Ja. Nou, toen kwam die ID4. Daarbij hadden ze dat grotendeels wel gladgestreken. Ze had geen grote problemen meer. En de ID4 is echt, als ik erin zou moeten rijden, zeg maar, helemaal prima. Best een fijne auto. Maar als je nu kijkt dat je voor hetzelfde geld dus zo'n Ioniq 5 koopt...
De duurste gewoon, uitvoering dan?
Nou ja, goed, als je een goedkopere ID4 neemt en de goedkopere Ioniq 5 zijn ze wat dat betreft wel redelijk te vergelijken, hoor. Oh. Dat is, die Ioniq is niet heel veel goedkoper. Maar dan kun je dus veel sneller snel laden. Je hebt ook meer bereik, standaard, ietsje meer. En je hebt gewoon een veel mooier uitziende auto. Je hebt die vehicle-to-load functie. Dus je kunt je huis op een gegeven moment ook gewoon laten draaien op je auto als je dat wil. En je kunt dat ding met kamperen. Al die dingen heb je ook. Ja, dan denk je, verrek jongens, jullie hebben net al die nieuwe modellen ontwikkeld en jullie lopen gewoon nu alweer achter ten opzichte van die Koreanen.
Pijnlijk.
En ze teren nu natuurlijk nog heel lang op dat wij Nederlanders en een heleboel mensen nog steeds denken, Volkswagen dus goed. Hyundai dus lelijk of suf of wat dan ook. En als ik zie hoe lang het geduurd heeft voordat zo'n Nissan Leaf geaccepteerd werd of zo'n eerste Hyundai Ioniq of zo'n Niro, zeg maar. Dat heeft best lang geduurd. Ja. En op het moment dat Volkswagen een elektrische auto maakt, dan springen een heleboel mensen wel op die bandwagon.
Maar met de verkoopcijfers dus gaat het wel goed. Want die heb ik hier van 1 juli ook. Dus die zijn super actueel. En je ziet dat in de maand juni van de ID4 de 406 exemplaren zijn verkocht. Ja. En voor de dat is best veel, hoor. En in totaal dit jaar al 1300.
Ja, en die Enyaq van Skoda is natuurlijk in essentie dezelfde auto en ook van dezelfde groep. Dus dat gaat dezelfde kant op. Daar hebben ze volgens mij nog meer van verkocht, want die is nog nieuwer.
Ja, Klopt, ja.
Wat heeft hij gedaan? Heb je die staan?
De Skoda Enyaq, hè? Die staat dan voor het hele jaar op 2000. En even ter vergelijking, precies. Tesla, heel Tesla. Nou, die verkoopt bijna geen Model S en Model X meer. Gewoon letterlijk nul afgelopen maand van beide modellen. Gewoon nul in Nederland. De Tesla staat voor heel het jaar op 968.
Dus, dat is alleen maar Model 3 dan?
Ja, dat is alleen Model 3. Dus die Skoda Enyaq is gewoon al twee keer zo groot als Tesla in Nederland.
Ja, dit is een beetje een vertekend beeld natuurlijk. Want dan heb je het alleen over nieuw verkopen. Ja. Terwijl als je kijkt wat er nu op onze Sneerlandse wegen rondrijdt, dan zijn er natuurlijk nog wel veel meer Tesla's.
In de verkoop,
maar dat is inderdaad, Tesla die zit met, die moet echt met die Model Y gaan komen. Want ja, die Model 3 is een hatchback. Dat willen mensen eigenlijk liever niet. Die willen gewoon zo'n SUV of een CUV, zoals ze die Ioniq daar noemen. Dus die Model Y, die kan niet snel genoeg komen voor Tesla.
Weet je dat eigenlijk
ding eigenlijk?
Ja. Elke keer als ik ze bel, dan krijg ik heel exact binnenkort te horen. Binnenkort.
En ik weet niet of woord van Tesla.
Is er een legal definition van binnenkort, van hoe lang dat kan duren?
Wat auto's betreft, dat zou dan, ik zou zeggen toch wel binnen, laten we het ruim nemen, dan zou het toch binnen een jaar moeten zijn vanaf het moment dat ze dat beginnen te zeggen.
Dan hebben ze nog
wel
even.
Beloofd ik zei 3 maanden, in 2021. Dus dat is nog tot 31 december, zeg maar.
Goed, er wordt wel wat meer beloofd natuurlijk bij Tesla, maar daar hebben we het straks geloof ik nog even over.
Ja, inderdaad. Maar dan komen we uit bij de Link & Co.
Ja.
Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is net als Volvo en Polestar onderdeel van het Chinese Geely. En dat is een auto dus. De Link & Co. is een auto. Hij staat op hetzelfde onderstel als die XC40 die we net noemden. Maar de opvallendste functie draait eigenlijk om je portemonnee.
Ja, je moet eigenlijk zeggen dat het de Link & Co. 01 is. Want ze doen dezelfde logica als Polestar. Wat Polestar dus ook doet, is dat de eerste Polestar 1. Daarna komt de Polestar 2. Daarna komt...
Polestar 3? Nee, de 4.
Klopt.
Oh.
Ja, doe het gewoon. Doe gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ze zeiden van als we dan op een gegeven moment een SUV willen, verder willen, dan komt er ook niet per se een opvolger. Er komt gewoon een nieuwe auto en we zien wel een beetje wat uitkomt. Dus wat de 12 wordt, misschien wordt het wel een heel klein stadsautootje, misschien wordt het wel een enorme SUV, dat weten we niet.
Maar
en dat doet
Link & Co.
dus ook. De eerste is gewoon een 01.
Oké, 01. Oké. Maar wat is het voor bak?
Het is een SUV. Hetzelfde formaat ook als die Volvo XC40 waar we het eerder over hadden. Zo voelt het ook. Ik denk als je je ogen dicht zou doen achter stuur gezet wordt, dat zelfs de expert zou denken, volgens mij zit ik gewoon in een Volvo. Alleen hebben ze heel stom. Het draait op Google Automotive, het infotainment systeem. Dus dat je geen telefoon erbij nodig hebt, dat alles draait gewoon in je dashboard. Super handig. Maar ze hebben niet de Google Assistant gebruikt. Ze hebben Frank geïntroduceerd. Dat is een voice assistant die je niet verstaat en een spraakgebrek heeft.
Wat dat stemmetje is.
Dan moet jij moet even zeggen, hey Frank, moet je even zeggen.
Hey Frank.
Hoi.
Hoe laat is het?
Nee, ik moet nog iets hoger eigenlijk. Hoi.
Ja, hoger.
Ik begrijp je niet.
Ja,
het is een soort,
ik denk dat... Het is een hen.
Nee, maar het is bijna lachwekkend. Het is bijna gewoon dat je denkt, het kan toch niet?
Ik zat echt in het menu van dat ding te zoeken van, oké, welke journalist voor mij heeft lopen fucken met de instelling van dit ding en hem high pitch gemaakt. Maar dat was gewoon de stem. En het is dus een soort lijzige heliumstem die niets begrijpt. Waardoor je echt... Je denkt, word ik hier voor de gek gehouden? Waar zit Ralf Inbar?
Ik vind het jammer dat ze hem Frank noemen en niet gewoon Link. Had wel ook wel leuk geweest voor de Nintendo-fans ook. Trouwens.
Precies.
Hey Link.
Ja, wel een kleine zaak aan de broek dan waarschijnlijk. Ja. Maar inderdaad, dat was beter geweest. Maar goed, auto's verder wel lekker afgewerkt en heel veel ruimte. En wat dus grappig is, je kunt er dus gewoon, er zit een app bij en je kunt die app zeggen of je je auto wilt delen of niet. En dan zet je hem aan de straat en dan zeg jij van mijn auto is te huur. En je mag zelf bedenken wat dat kost per dag en per uur. Dus als jij €150 per uur wil vragen, dan mag dat ook gewoon. Alleen de kans niet zo groot dat dat lukt. Maar dus zij stellen voor, geloof ik, tientje per uur €100 per dag. En dan kun je gewoon zeggen van, mensen mogen mijn auto proberen te boeken. En als iemand anders dan langskomt die jouw auto wil gebruiken, dan kan hij in de app een aanvraag doen. Die aanvraag moet je dan goedkeuren. En die persoon is al helemaal vetted door Link & Co. Dus die heeft zijn rijbewijs geüpload. Weet ik voor wat. De verzekering is dan ook achter de schermen geregeld. Dus dat is allemaal prima. En dan zeg je dus gewoon, ja, ik zit vandaag tussen 10 en 4 zit ik achter mijn bureau op het Mediapark in Hilversum. Dus wie mijn auto wil gebruiken, die mag daarmee rijden voor een tientje per uur. En die moet dan wel zorgen dat hij om 4 uur weer op dezelfde plek staat. En zo kun je dus je auto in principe terugverdienen als je hem vaak genoeg te huur zet. En er natuurlijk genoeg mensen zijn die dat doen. Want dat is natuurlijk een beetje het listige. Want wie heeft die Link & Co. op zijn app op zijn telefoon staat en wie weet dat het überhaupt kan? Dat is natuurlijk een beetje de vraag.
Ja, voor degene die het huurt.
Ja, want dat kan dus alleen met die 01-auto.
Ja, ja. Ja, want dat is wel tof. Er is dus ook gewoon hardwarematig ingebouwd in die auto dat die te starten is met een telefoon. Dus elke keer als je dat ding verhuurt, wordt er een soort nieuw digitaal slot op die auto gezet. En je krijgt een digitale sleutel naar je telefoon gestuurd. En dan kan ik als eigenaar dus ook met mijn telefoon dat ding niet meer bedienen. Hij is dan ook echt even van iemand anders. Huh. En dat kan met een andere auto
is
gewoon
niet
zo makkelijk.
Is dat niet waar Tesla het ook al jaren een beetje over heeft? Of?
Nou ja, volgens mij is bij Tesla zo dat ze eigenlijk willen dat jouw auto een soort taxidienst voor je wordt en zelf rondrijdt. Dus volgens mij was het idee met Tesla dat je zou zeggen van tussen 10 en 4 is mijn Tesla taxi Hilversum. En kunnen mensen hem oproepen en komt hij gewoon zelf naar hun toe rijden, kun je instappen en word je ergens naartoe gebracht. Volgens mij hebben we bij Tesla niet het idee dat je hem verhuurt met iemand anders achter het stuur.
Ja, precies.
Nee, dat niet. Maar wel het idee van je kan je auto zichzelf laten terugverdienen.
Ja, daar zijn ook andere diensten voor. Hè. Dus bijvoorbeeld Turo in Amerika, die maakte dus reclame ervoor dat je gratis een Tesla Model S kon rijden. Want dan verhuur je hem 2 keer een weekend en dan had jij de leaseprijs er alweer uit, was dan een beetje het verhaal. En er schijnen mensen te zijn die dat ook werkelijk gedaan hebben.
Er is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Als je nadenkt, ja, ik kijk vaak genoeg rond en dan zie je gewoon auto's. Ja, de meeste auto's staan 90% van de tijd stil, toch?
Ja, 98% geloof ik.
Maar
ongelooflijk.
Die Link & Co, die koop je dus wel.
Nou, je hebt 2 opties. Oh. Je kan dus zeggen, ik tik gewoon €40.000 af en die auto is van mij. Dat is een optie. En dan kan ik hem zo proberen terug te verdienen. Maar je kunt ook lid worden van Link & Co. En dan betaal je €500 per maand. En dan krijg je dus wel je eigen auto. Maar je kunt hem dan dus verhuren ook in die periode. Dus dat is een beetje dat is het model. En het aardige is dan ook, als je bijvoorbeeld in Spanje bent en jouw auto thuis, die staat er, mag je ook in een andere stappen. Of je stapt in Amsterdam van de trein en er staat toevallig eentje, dan kun je daar ook gewoon instappen voor diezelfde €500.
Ja, dus Link & Co. die heeft zeg maar ook gewoon een kooptraject en eigenlijk een soort private lease constructie.
Ja, maar bij die private lease is het verschil dat het gewoon per maand is. Dus ik had het er met iemand over, die heeft een Nissan Leaf met een niet zo grote accu. En die zei van, nou, misschien neem ik gewoon voor 4 weken zijn auto voor de vakantie.
En dit is nog,
dus dat is ook een
Het is optie. Wel heel nieuw. Ja, hoewel in de cijfers hier die ik dan open had staan, er zijn er 200 in Nederland op dit moment. Maar het is nog wel heel nieuw.
Ja, klopt. En de vraag is natuurlijk of die op kenteken zijn gezet bij Link & Co. zelf. En dat ze gewoon in eerste instantie zo her en der door Nederland verspreiden.
Ja, precies.
Of dat het echt door mensen aangeschaft is of door bedrijven direct, dat weet ik niet.
Ja, precies. Het is wel
een interessant model.
Dat maandelijks huren is inderdaad, daar had ik nog niet over nagedacht. Het is best wel interessant om inderdaad voor de vakantie een grote auto te huren. Want ik denk, ik heb zelf een klein autootje en ik denk wel eens over, nou, met dit autootje zou ik liever niet op vakantie gaan. Maar als je dan voor een redelijk bedrag zo'n auto kan huren.
Ja, maar
ja, precies, want in principe hebben ze geen peak pricing of iets dergelijks. Dus in juli is hij ook €500. Dus dat is best wel interessant. Waar je wel op moet letten is dat je max 1250 kilometer per maand hebt. En daarna begin je 15 cent per kilometer te betalen. Dus dat is wel een beetje beperkt natuurlijk. Want ja, als je op vakantie gaat, dan tik je die 1250 toch wel snel aan.
Ja.
Ja, en er moeten er genoeg van staan. Dat is natuurlijk staat of valt een beetje met of er genoeg in jouw buurt direct te huren zijn.
Nou ja, maar jij kan dus ook direct bij Link & Co. zeggen, ik wil lid worden voor een maand. Ik betaal €500. Dan heb je gewoon recht op een auto. Dus dan moeten ze dat voor je regelen.
Dus je kan wel meer zaken doen nu trouwens. Want ik zat laatst te kijken om op vakantie. Ik vlieg dit jaar naar Spanje. En ik wilde een auto huren. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen. Er is iets met die huurmarkt gebeurd. Dit is niet normaal. Voor een week een Fiat 500 was €800.
Ja, klopt. Dus, nee, klopt. Het schijnt dat dat komt heel erg door die pandemie. dat er waren allerlei auto's aangeschaft bijvoorbeeld, die vervolgens niet verhuurd konden worden. Dus er werden ook heel veel auto's gewoon verkocht om aan een beetje cashflow te komen.
En nu is dat wagenpark gehalveerd en dan willen we ineens met z'n allen.
Ja. En er werden geen nieuwe auto's geregeld, want we hadden chipsproblemen. Dus ja, dat speelt allemaal.
De perfect storm is nu... Hey, maar goed, trouwens, daar kan je van profiteren.
Rutger, ik had eigenlijk ook nog even een vraag. Want het viel me op trouwens bij rond het EK. Ik keek toen best wel weer even vaak televisie. Heel veel commercials, autocommercials. De een naar de ander loopt te koop met private lease. Dat is wel een dingetje aan het worden. Het is natuurlijk niet nieuw, maar het lijkt wel een beetje door te stoten naar... Het is trending, heb ik de indruk. En het triggert wel, moet ik zeggen. Want dan denk je, oké, dus ik hoef de auto niet te kopen. Ik heb er geen gezeik. Ik heb altijd een goede auto. Ik heb gewoon een vast bedrag per maand. Dus overzichtelijk. Het is wel duur, hè, viel mij op. Rond het EK viel mij over Hyundai gesproken. Viel mij vooral op Kia, hè, die met die electric een actie had voor €350 per maand. Wil je een Model 3 bij Mr. Green bijvoorbeeld of van die andere clubs, ja, dan zit je aan iets van €600 per maand. Bij een Volvo loopt, of nou, over Polestar maar te zwijgen, dat loopt echt dik in de papieren. Maar wat heb jij daar een... jij vindt daar vast iets van. Private lease.
Zo, ja, dat komt door mijn moeder. Die heeft me heel zuinig opgevoed, dus ik vind daar zeker wat van. Nou, wat interessant is inderdaad, als je kijkt naar die prijzen, als je gewoon zo los zoekt van ik wil een Model 3 huren, hoeveel betaal ik dan in de maand, dan zie je meteen ook wel dat het inderdaad aardig in de papieren loopt. En dat zij dekken zich natuurlijk in voor alles. Dus de verzekering is gecoverd, die zit daarbij in. Dat er eens een keer een auto helemaal afgeschreven wordt, zit erbij in.
Belasting, alles zit erin.
Het onderhoud, afschrijving, alles. En ze nemen bij alles natuurlijk het zekere voor het onzekere. En het is niet zo dat er zulke enorme marges op auto's zitten, dat zij groot kunnen inkopen en heel veel goedkoper kunnen uitleasen, zeg maar. Dat bestaat niet. Dus je betaalt altijd, de mensen die achter de telefoon zitten, het gebouw wat in zit, betaal je ook allemaal. Dus het is economisch gezien onmogelijk dat private lease, bottom line, goedkoper is dan een auto aanschaffen. Dat kan niet.
Ja.
Maar de reden dat het zo populair is precies waarom het jou waarschijnlijk ook triggerde. Je ziet opeens een bedrag staan dat niet €35.000 is of €45.000. Ja. Maar je ziet staan €500 in de maand. Nou ja, dat is een kleiner getal. Dus een heleboel mensen die vallen daarvoor. En het sneaky hier daar is dat veel mensen die dit dus gaan doen, die bij een garage langskomen, wordt nu ook gewoon private lease genoemd. Als je nu in een configurator van een automerk zitten, kun je ook kiezen tussen wil je de aanschafprijs of de private lease prijs zien. En de eerste keer dat je dit doet, rekenen ze ook nog met de inruil van je oude auto. Dus dan maken ze een heel mooi bedragje voor je klaar. En het bedrag is opeens veel lager dan je had verwacht. Want jij levert een auto in van €10.000 of €15.000 waarde.
Ja.
En dat gaat natuurlijk meteen van het bedrag af wat je moet leasen. Dus ik ken een heleboel mensen die daar ingestonken zijn. En op het moment dat ze dan na 5 jaar weer zijn, ze... Oh kak, nou betaal ik best een keer zoveel. Want ja, je hebt niks meer in te leveren. Dus ja, ik denk in zijn algemeenheid altijd met private lease.
Maar wacht even, over 5 jaar zeg je dus wanneer mensen een andere auto willen private leasen.
Ja, want die private lease is op een gegeven moment afgelopen. Dat contract houdt op na 3 jaar of vaak na 5 jaar.
Ja.
En dan heb je geen auto om in te leveren. Dan is die gewoon weer van de leasemaatschappij en jij hebt niks. Ja, dan betaal je opeens de gewone bedragen. Dus dat is in ieder geval iets waar mensen zich niet op moeten verkijken. Dat als ze zo'n offerte zien, van reken dan niet het bedrag mee wat jij inruilt. Dus laat het ook zonder inruil voorrekenen, want dat is wat het echt kost. En ik denk ook, je moet je echt beseffen dat als je 3 of 5 jaar vastzit aan een auto, dat het echt betekent dat je er aan vastzit. Dus op het moment dat jij dan denkt, ik wil iets groters rijden of... in mijn en Floris geval, onze hond valt toch een stuk groter uit dan dat we op de plaatjes hadden gezien. Dus hij past niet meer achter in de Mini. Dan zit je gewoon vast aan dat contract. En je kunt uit elk contract, maar dan betaal je daar natuurlijk ook flink voor. Dus je legt je vast op iets voor een bepaalde periode. En vaak zijn de prijzen die je ziet, zijn ook voor 5 jaar vast, 10.000 kilometer per jaar. En dat is natuurlijk ook weer zoiets.
Ja.
Als je zelf een auto koopt en je wil 100.000 kilometer mee rijden in een jaar, ja, dat zou je lekker zelf weten. Dus die soort van verplichting die je aangaat, betekent ook dat je ontzorgd wordt. Maar ja, ik vind zelf de verplichting nogal groter dan de mate van ontzorging. Want een nieuwe auto heb je echt niet zoveel onderhoud voor nodig. Heb je echt geen AWB-abonnement voor nodig. Die blijft echt wel rijden.
Nou ja, dat is wel een goed punt. Want ik heb een kennis die het laatst... Je had het voorbeeld net over waarom in Zuid-Europa die huurauto's zo duur zijn. Maar die had dus een auto gekocht van iemand die zijn private lease niet meer kon betalen. Dus auto wordt dan vervolgens de markt opgegooid. En die had een mooi scherp prijsje. Maar ja, inderdaad, je kan het niet meer betalen. Ja, en dan ben je wel de sjaak natuurlijk, ja.
Nee, klopt. Dan zit je er echt aan vast. En ook als je nu bijvoorbeeld kijkt, als je elektrisch wil gaan leasen, dan zou ik denken, ja Gert, je weet gewoon, volgend jaar komt er iets veel mooiers op de markt.
Ja,
dus...
ja oké. Okay. Maar goed, aan de andere kant, weet je, als jij 3 maanden je hypotheek niet kan betalen, dan sta je ook op straat.
Klopt, maar je hebt een huis vaak wel harder nodig dan een nieuwe auto. Je kan ook nog gaan fietsen of met de trein, maar op de camping gaan staan.
In je auto slapen. Nou, maar met die Link & Co, daar mag je dus wel elke maand vanaf. Zeg maar.
Ja, kun je elke maand vanaf. Ja, dus dat is in die zin heel aantrekkelijk.
Maar redden zij het dan eigenlijk wel af, economisch gezien? Dat is wel een gok die ze wagen.
Nou, dat vind ik wel heel spannend. Want als ik dus in juli een maand een auto nodig heb, krijg ik hem dan? Heb je hem dan? Is die auto dan een nieuwe auto? Is een tweedehands auto? Trekken ze die ergens van straat? Hoeveel voorraad gaan ze dus hebben? Hoeveel auto's gaan zij zelf op straat zetten in de hoop dat iemand ze meeneemt? Het is wel best wel een tricky businessmodel. En heeft Geely natuurlijk, de eigenaar heeft gewoon hele diepe zakken. Dus die kunnen zich wel een experimentje voorloven,
denk ik. Als het een succes is, gaat Volvo het zelf doen, geloof ik. Hè? Of die doen al zoiets.
Ja, maar goed, dat is dus dat noemen ze dan inderdaad een membership ook of zo, geloof ik.
Dat is gewoon private lease.
Maar dat is langer niet zo flexibel. Dat
is eigenlijk gewoon een soort private lease, toch, bij Volvo?
Ja, grotendeels. En je kunt volgens mij wat makkelijker van auto wisselen. Dat is volgens mij een verschil met die Volvo-constructie.
Huh. Ja, de pest is gewoon dat je nu eigenlijk voor het eerst... zijn gloednieuwe auto's binnen bereik voor zo'n beetje iedereen, hè?
Ja. En eigenlijk moet je natuurlijk afvragen hoe veilig dat is, dat zo is. Ja. Want het betekent ook dat mensen steeds meer schulden aangaan. En ik merk het zelf ook, hè. Voor je het weet heb je je Amazon Prime, je Xbox Live, je dit, je dat. En dat is dan tientjeswerk. En dat kun je meestal wel volgende maand opzeggen. Maar al die dingen die naar abonnementservices gaan, als je dat even onder elkaar zet, dat tikt gewoon behoorlijk aan. En als je daar dan een aantal tussen hebt van grote bedragen waar je niet zomaar vanaf kan, ja, dat is wel een serieus risico.
Ik heb toevallig vanochtend heb ik een wasmachine besteld bij een niet nader genoemd blauwe, koelblauw bedrijf.
Koelbol.
Maar dan moest ik een soort echt mijn best doen om niet de abonnementsvorm aan te klikken per ongeluk.
Ja, precies, ja.
Ja.
En de abonnement op
dat wil je ze niet.
Ja. Jongens.
Ja.
Ja, maar het is schaal. Voor je het weet is alles een abonnement.
Maar Tony, ik kan maar wel... Tony is er even... Oh ja, dat is grappig trouwens, even tussendoor. Af en toe is Tony erbij, af en toe niet. Het is omdat hij heeft een... ze hebben zijn decoder van Ziggo geüpdate. Daar zullen meer mensen last van hebben. Niet die next, hè, niet die zwaarste, maar de gewone. En sinds die update reset zijn modem zich... zijn modem / decoder zich, om het 1:30 was dat, geloof ik. Dus
hij krijgt het te heet, ja. Hij oververhit steeds of zo. Dus dan is Tony even
een gedoe, man. Misschien moeten we het daar volgende week over hebben. Heb je dat ook? Heb je daar last van? Laat het ons weten op podcast@bright.nl.
Lijkt me super irritant.
Maar goed. Jammer. Want Tony is dus wel echt zo'n huurder-type. Weet je, die huurt eigenlijk het liefst alles.
Ja. Ja. Ik heb ook iedereen die een swapfiets rijdt, die wijs ik ook na en lach ik uit. Ik denk, reken het even uit. €12,50. Na 10 maanden heb je die fietsen wel betaald, zeg maar. Maar dat ding heeft echt niet meer dan €125 gekost. Want het is echt zo'n bouwmarktfietsje, zeg maar.
Ja.
Dus echt, ik bedoel, ik raad niemand aan om van een junkerfiets te kopen, zeg maar. Maar als jij gewoon een tweedehands fiets haalt die iemand al een keer overgespoten heeft, waardoor er niks meer waard is, dan ben je voor 6 tientjes ook verder. Echt, ja, ik begrijp
het
niet.
Ja, maar het is ook een soort van leerzaam, vind ik. Voor gewoon met geld om leren gaan en voor je eigen spullen zorgen of zo. Weet je, als je alles maar de hele tijd huurt en zo, en alles is tijdelijk en wegwerp. Ja,
zonder zorgen. Ja.
Het is juist niet waar we naartoe moeten eigenlijk. Eigenlijk willen we iedereen een beetje bezorgd hebben. Iedereen is misschien wel iets te onbezorgd.
Ja.
En voor je het weet is het milieu verpest en zo.
Kan deze podcast alsnog door het Nibud gesponsord worden, denk je? Want ik vind dat we wel echt goed advies geven.
Ja. Ja,
ik vind het ook een mooi einde van dit onderwerp.
Je bent er klaar mee.
we door met het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen week. Ja, dat was een fragment uit de nieuwste teaser voor de serie Foundation. Waar Erwin vorig jaar naar tipte in de tips.
Vorig jaar, vorige week.
Boy Baert, ja, vorige week. En dat wist Boy Baert uit België. Die precies wist te melden waar dan in die teaser dat betreffende geluid zat. Daar houden we van. Dus gefeliciteerd Boy, dat Bright t-shirt komt jouw kant op.
Goeie naam man, Boy Baert.
Ja, allitererend. Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie.
Ik begrijp je niet.
Ja, als je nou denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. We beginnen met weer auto's, want de update om Tesla's volledig zelfrijdend te maken komt na jaren uitstel er nu echt aan. Dat zegt Tesla-topman Elon Musk, die toegeeft dat hij zich op de functionaliteit heeft verkeken. Musk zegt, quote, een volledig zelfrijdende auto is een zeer lastig probleem. Je moet er voor veel zaken in de echte wereld met kunstmatige intelligentie oplossen. Had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn, maar de moeilijkheid is achteraf gezien logisch. Einde quote. De Tesla-topman belooft dat de testversie van de lang verwachte update voor autonoom rijden binnenkort verschijnt. Daar is het weer binnenkort.
Binnenkort? Ja.
Ik zweer het, zegt Musk. Ja.
Dat is al beter. Binnenkort,
ja, hij zweert het.
Zweer
ja.
Het.
Okay. Ja, want even om terug te kijken. Hij belooft die update al sinds 2018. De eigen topman van zelfrijdende software van Tesla, die zei eerder dit jaar dan weer in een interne memo dat die zelfrijdende Tesla's er dit jaar sowieso niet in zitten.
Dus maar die durft wel.
Binnenkort blijft rekbaar.
Nou ja, als het verschijnt, Rutger, dan begrijp ik, in Nederland mogen ze dan 60 km per uur rijden. Dat is het verhaal, hè?
Ja, oh nee, dan moet ik er even induiken. Want dat is als je level 3 autonoom hebt. Ja. Maar zij willen dus een level 5 autonome rijden auto op de markt brengen.
Dat mag gewoon niet.
En dan zijn die regels natuurlijk ook weer iets anders. Maar ik weet niet wat die auto dan wel en niet moet kunnen. En Tesla heeft natuurlijk altijd een beetje gewoon de strategie gehad om te zeggen van we laten gewoon zo'n auto dingen doen waar geen wetgeving over is. Maar inmiddels is die wetgeving er wel. Ja, dan komen ze daar niet meer mee weg. Dus dit wordt wel spannend.
Nee, want kijk, in Amerika, als je op YouTube zoekt op Tesla full self-driving beta heet dat, geloof ik. Ja, je krijgt hele bijzondere filmpjes hoor.
Ja, gewoon stoppen voor een stoplicht, zelf weer optrekken van de ene naar de andere lane. Ja.
Soms is het echt spannend.
Ja, de massale cyberaanval van afgelopen weekend dan, die heeft wereldwijd tussen de 800 en 1500 bedrijven getroffen. Dat zegt Fred Vakola, de topman van Kaseya. Dat is een programma van die Amerikaanse softwareleverancier. Daarmee werd gijzelsoftware verspreid. En daarmee werden de systemen en bestanden van allerlei gebruikers van die software versleuteld. We kennen dat grapje inmiddels. En de vermoedelijke daders hebben een losgeldbedrag geëist van $70 miljoen in bitcoins. Maar ze zeggen te willen onderhandelen. Ja, dat willen ze altijd wel. En dan hopen ze dat al die winkeliers en bedrijven die getroffen zijn zin hebben om daaraan mee te betalen. En de topman van het softwarebedrijf, Vakola, die wilde niet zeggen of hij in gesprek gaat met de cybercriminelen. Ik kan erop geen ja, nee of misschien antwoorden, zegt hij. En in Nederland werden dus ook bedrijven getroffen. Van zakelijke dienstverlening tot de logistiek, maar ook winkels.
Ja, maar goed, het is wel echt. Ach man, weet je, het is niet je core business waarschijnlijk. Ja, als je runt een bedrijf, je computersysteem is belangrijk, is essentieel. Maar je hebt er misschien wel een mannetje voor of een extern bedrijf die dat voor jou regelt. En je bent dan de sjaak. Ja, ik durf volgens mij, meerderheid die betaalt gewoon. Het is volgens mij een van de meest efficiënte vormen van criminaliteit op dit moment.
Ja, hoe weet jij dat?
Nou ja, nee, maar goed, ga maar na. Die lui lopen geen enkel risico.
Nee, klopt.
Die zitten daar ergens in een of andere hut aan de Zwarte Zee. Zitten ze daar een beetje te vissen. En ondertussen stuurt er nog maar een rondje met bedreigmailtjes uit.
Maar het is heel simpel.
En de deadline. En onze sleutel voor de bitcoins, ja.
Ja, het is veel makkelijker dus dan. Het is makkelijker dan proberen om een of andere zero-day te vinden in iOS of zo. Want daar zitten honderden Weet je, er zitten honderden programmeurs op om dat dicht te houden.
Dat is gewoon bijna een vak, kun je zeggen.
Ja, dit is bijvoorbeeld een of ander IT-systeem voor een winkel. Maar ja, net als vorige week...
Vorig jaar was er ook een pakket met monitoring software voor het netwerk. Ja. Waar ze dus in een update een ding hadden bij inweten te proppen, waardoor ze toegang kregen. Waardoor ze dus dat hele netwerk konden bekijken.
Ja. Ja, het is heel slim, want je bent van alle schakels ben je uiteindelijk afhankelijk. Nou, ze kiezen gewoon de schakel die dan het zwakst is. En dan kan jij inderdaad als winkelier gewoon uitrekenen. Nou ja, als ik een week offline ben, dan verlies ik 3 ton. Hij vraagt mij 1 ton. Nou ja, betaal hem maar. Ja. Want zo snel los je het zelf.
Hebben ze daar ook al algoritmes voor om te bepalen wat het beste losgeldbedrag is? Dat daar ook al artificial intelligence bij komt kijken. Nou, daar lijkt het namelijk wel
op. Lachen maar om. Maar
ja, daar lijkt het nu wel op. Omdat
je wil echt niet dat je in die situatie zit, hoor.
Ze checken wel degelijk wat de omzet is van een bepaald bedrijf en hoeveel ze kunnen vragen. En
ja, toch die mandenmakers. Die was laatst van de week, bij de tv-show, geloof ik, zoiets. Toen kwam die in de picture, ja, blijkbaar.
Ja.
En opeens, heel toevallig, is zijn hele bedrijf gehackt. Ja.
Ja, precies. Want ik denk dat niet zoveel mensen wisten dat hij multimiljardair is en zoveel winkels heeft. Maar al die winkels lagen vorige week wel ineens plat, ja. Nintendo heeft een vernieuwde Switch aangekondigd. Na lange geruchten. De grootste vernieuwing is het scherm. Dat is nu OLED in plaats van LCD. Ook is het iets groter, 7 inch in plaats van de 6,2 inch van de huidige Switch. Het formaat van de nieuwe Switch verandert niet. Wel heeft het nieuwe scherm dus wat dunnere schermranden. De resolutie van het scherm blijft hetzelfde, 720p. Ook de uitvoer naar de tv verandert niet en is dus nog steeds 1080p. De concurrentie zit inmiddels op 4K. Verder zou het geluid beter zijn, is de kickstand groter en verstelbaar, dus hij kan bijna helemaal plat. En het dock heeft nu een Ethernet-poort. En naast de iconische blauw-rode uitvoering is er nu ook een witte versie. De vernieuwde Switch verschijnt op 8 oktober. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar hij kost in de VS $350. Dat is $50 duurder dan het origineel.
Tja, geen 4K. Ja.
Nee. Nou. Al die geruchten, toch jammer, ja.
Het is niet de Switch Pro waar we op hadden gehoopt, zeg maar.
Nee, Nintendo zelf heeft hem staan als Nintendo Switch tussen haakjes OLED model.
Goeie naam. Ze durven het geen Pro te noemen, nee. Ja. Dit is een beetje, je mag het een nieuwe versie noemen, maar daar heb je het ook wel mee gezegd, hè? Dat is een beetje
Dit is volgens mij de minimale update die ze helder kunnen uitbrengen.
Ja, nee, eens. Er zijn er zoveel dingen die ik liever had gezien, want volgens mij het is niet duidelijk of er nou een nieuwe chip in zit, die krachtiger is.
En die Joy-Cons.
Daar is geen woord over gerept, dus dan zal allemaal niet. Ja, Joy-Cons hebben al jaren problemen. Zijn deze nieuw? Dat weten we ook niet. Dus dat kunnen we wel allemaal mooi gaan uitproberen. 8 oktober, maar weet je, ik had liever een 1080p schermpje in die Switch gezien, bijvoorbeeld.
Misschien heeft het wel te maken met het chiptekort, want een beter scherm heb je misschien een snellere chip nodig. En Nintendo heeft gezegd dat ze er last van hebben, van het chiptekort.
Nou ja, ik vind het toch een beetje een anticlimax, geloof ik.
Ja, ik ook. Ik had echt wel gehoopt op Zelda in 4K als die straks uitkomt, die nieuwe Breath of the Wild 2. Ja, ter afsluiting hebben we dan wat tips voor je. Beginnen we natuurlijk met gast Rutger.
Ja, vind ik heel flauw, want jullie mogen gewoon elke week. Dus dan als je een tip hebt, zeg maar, dan is het niet zo spannend dat je precies de goede wil doen. Ja. Maar dus vanavond kom ik ook op een veel betere, weet ik zeker. Maar ik heb wel één die echt heel leuk is. Een podcast van het Klokhuis. Zeker als je kinderen hebt, maar ook als je geen kinderen hebt trouwens. Echt een leuke podcast. Het gaat over onmisbare uitvindingen. En ik, niet te veel spoilers, maar aan het begin dan vertellen ze, geven ze een soort riddle van wat de onmisbare uitvinding is. En die wordt dan onthuld. Het zijn twee presentatoren die het samen doen. En het is gewoon ontzettend grappig gedaan met geluidseffectjes erbij. En een van de presentatoren die schrijft steeds liedjes over het onderwerp die ook heel erg leuk zijn. Mijn 7-jarige smult ervan, maar ik lig ook vaak dubbel van het lachen van die podcast. Podcast van het Klokhuis, onmisbare uitvindingen.
Goeie.
Leuk, klinkt goed. Ja. Tony dan?
Ja, ik heb eigenlijk tip voor mensen die hardlopen met name. Of dingen buiten doen. Dat is namelijk dat je... Daar heb ik heel lang op gewacht. Je kan nu Spotify eindelijk offline downloaden naar je Apple Watch. Dus je favoriete playlists, die heb je om je pols. En dan doe je AirPods of je andere oordopjes in en dan heb je geen telefoon meer nodig om naar muziek te luisteren. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn, want er is niks irritanters dan met zo'n band om je arm hardlopen. Ik heb zelf gewoon de hele tijd mijn telefoon in de zak van jas gehad tijdens het hardlopen. Nou, dat loopt voor geen meter hoor. En dan kan je eindelijk alleen met je Apple Watch muziek luisteren. En die update die was notabene al op 21 mei was die al aangekondigd door Spotify. Maar wat gebeurde er vervolgens in Nederland? Niks. En een hele hoop andere landen ook niet, want in Duitsland is het bijvoorbeeld nog steeds niet beschikbaar. Maar ik kreeg toevallig gisteren de pop-up op Spotify dat die functie er was. Dus misschien dat het de uitrol echt heel langzaam gaat. Misschien niet bij alle luisteraars beschikbaar, maar ik zou het even proberen als jij een Apple Watch hebt en Spotify. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen uiteindelijk. En dan de tweede tip voor hardlopers is de nieuwe Adidas voor die forward schoenen. Want dat is toch wel apart. Dat zijn de lelijkste schoenen die ik zelf ooit aan heb gehad. By far. Het ziet er...
Dat zegt
het
wat. Ziet
er, hè, het zijn een soort... Het is echt alsof je een soort zwemvlies aan hebt. Zo voelt het. En zo ziet het er waarschijnlijk ook uit bij mij. Maar goed, het bijzondere aan die schoenen is... Er zit enorm nieuwe technologie in waar ze 4 jaar lang aan hebben gewerkt, zeggen ze ook bij Adidas. Namelijk de middenzool, die komt uit een 3D-printer... En dat is een soort roosterwebachtig ding. Het ziet er ook echt een beetje, ziet er ook echt lelijk uit. Maar dat zou ervoor zorgen, precies die structuur die ze gemaakt hebben met dat patroontje, zouden dan voor moeten zorgen dat je beter afgezet wordt, zeg maar. En dat je vooruit wordt gestuwd en al die superlatieven die je altijd hoort over die hardloopschoenen. Maar ik moet zeggen, ze lopen inderdaad wel erg soepel. Maar niet zo bouncy als sommige van die Nike. Ik heb zelf ook Nike Zoom X schoenen. En daar stuit hij mee over straat.
Zijn dat die mechanische doping schoenen?
Dat zit in de buurt, ja. Dat zijn niet de allerduurste, maar die daar net onder zitten.
Oké.
En daar voel je eigenlijk ook wel dat je bijna niks hoeft te doen om te hardlopen. En dat heb ik met deze 4D schoenen. Heb je dat eigenlijk ook wel, maar er zitten ook gewoon echt dingen die slecht zijn, hoor. Bij de heel zit het eigenlijk voor geen meter. En we hebben het hier over schoenen van €200, hè. Dus ze hebben hele mooie, ingewikkelde dingen gedaan met het printen, 3D-printen van de middenzool. Maar de heel, dat kan echt veel beter. Dat slaat nergens op. Ja, ik kan me niet voorstellen dat deze zijn eigenlijk best wel lelijk. Maar ze lopen wel heel goed. Moet toegeven. Misschien...
Yeezys zijn ook super lelijk.
Ja,
hè?
De meeste sneakers zijn eigenlijk best wel lelijk.
Nou ja, wie weet. De 4D Forward heten ze.
Oké. Dan Erwin.
Ja, wil Tony nou alweer 2 tips trouwens? Ik wil volgende keer
ja,
2 tips.
Ja, dat mag. Dat mag toch helemaal niet?
Nee, ik vind het ook een beetje...
Je moet geschorst.
Maar goed. Nee, mijn tip... ik heb gisteravond, want ik word helemaal gek... die commercial, ik zag ik overal. De Tomorrow War op Prime Video. Met Chris Pratt onder andere in de hoofdrol. Dat is die de Star-Lord uit Guardians of the Galaxy.
En Emmett uit de Lego Movie ook.
Ja. En nou, kijk, ik heb een beetje... Ik heb inmiddels al heel wat films van streamingdiensten gezien.
Oh ja,
en
dat is jouw ding.
Er zijn er echt heel weinig die boven het maaiveld uitsteken, zeg maar. Daar hoort deze ook niet bij. Maar, nou... Ik zou zeggen wel een puntje hoger dan de gemiddelde Netflix film. Ik weet niet wat jullie ervaringen daarmee is, met die films op Netflix. Maar goed, Tomorrow War vond ik best aardig.
Netflix films zijn inderdaad niet goed. Ik ben hier wel benieuwd naar, ook al vind ik de insteek... Nou ja, de insteek is eigenlijk zo belachelijk dat ik er wel weer benieuwd naar ben.
Ja, hier, ik zal proberen even een executive summary te geven. Ze zitten een voetbalwedstrijd te kijken, American Football. En er komen mensen uit de toekomst naar onze tijd. En die hebben slecht nieuws, want er is een of andere oorlog gaande tegen een alien. En ze zijn echt vet dik aan het verliezen en ze hebben hulp nodig. Dus er worden soldaten gerekruteerd in deze tijd om in de toekomst te vechten voor de mensheid. Nou, dat is maar heel ingewikkeld. Dan komt hij nog een soort zijn eigen dochter tegen, geloof ik. Het is in die zin wel een leuke mindfuck. Maar ik denk een 6,5. 6,5, denk ik.
Is best een aardige score.
Ja. Om een tip te zijn.
Ja, terwijl bij Netflix, nou, die zijn bij mij nog niet boven de 6 uitgekomen. Ja, nee, dus ja, dat is wel een beetje het formule denken. Formats uitzetten bij producenten op basis van hun data. Ja. Ja.
Ja.
Nou, het levert dus nog niet echt heel veel denderend spul op, moet ik zeggen.
Nee, vind ik ook niet. Het zijn toch films zonder gevoel, heb ik een beetje nog steeds het idee.
Ja. Ja, je mist inderdaad een beetje een ziel, geloof ik.
Ja. Nou, jammer. Nou, die ziel zit wel in mijn tip. Mooi bruggetje. Oh. Dus is namelijk de serie Trying op Apple TV+. Het tweede seizoen is net afgelopen. En ik ben ooit gaan kijken, omdat Rutger hem in deze podcast had getipt.
Woehoe!
Ja, het is een Britse comedy-serie. En het is heel lief, want het is een koppel met inderdaad een beetje een foute vriendengroep van allemaal dysfunctionele mensen en rare familieleden. En zij proberen een kind te krijgen. Nou, dat lukt niet, dus dan willen ze gaan adopteren. En dan komen ze in dat hele traject terecht en dan moeten ze zich ook schitterend mooi voordoen en beter dan ze misschien wel zijn. En nou, het is heel geestig en ik vind het ergens ook wel in de geest van Ted Lasso, de comedy hit van Apple TV+. Ik vind, ja, het is van eenzelfde Britse geestigheid, dezelfde positiviteit. Ik vind het echt een hele mooie, leuke, gemaakte serie.
Alright. Ja, ik heb ook het hele tweede seizoen net gebinged. En het eerste seizoen was leuker, vond ik zelf. Maar diezelfde lievigheid zit er gewoon nog in.
Ja.
En hele herkenbare momenten en zo, ja.
Trying. Dan zijn wij een beetje aan het eind gekomen. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Bedankt Rutger dat je er was.
Was leuk.
Tot volgende week.
Doei.
Doei.
Doei.